Luister naar de Road Captains podcast. Mijn naam is Peter Koning en samen met Maartje Liggy spreken wij met ondernemende mensen. We nemen jou mee deze podcast in het verhaal over het ondernemen met een blik vanuit twee Road Captains vanuit Peloton. Hey Maarten, hoe gaat het met je?
Ja, goed jongen. Ik ben eigenlijk nog een klein beetje aan het bijkomen van het nieuws van net eigenlijk. Maar daar zullen we het zo meteen over oppakken. Dwars door Vlaanderen is net geweest voor degene die dit later luisteren. Maar en als je Dwars door Vlaanderen 2025 nog een keertje terug wil zien, dan moet je even bladeren in de geschiedenisboeken om te zien wat er gebeurd is vandaag. Nee, het gaat lekker joh. We zitten echt in de lift met Presence Outdoor. Mooie leiderschapsprogramma's gedaan de afgelopen periode. Morgen weer een eendags team-eventje bij een grote zorginstelling hier uit de buurt. Waarbij we de reis van ik naar wij gaan doen. Nou ja, goed, dat hebben we vandaag ook op de fiets gezien. Hè, dat de reis van ik naar wij begint vooral bij het individuele talent, maar ook kwaliteiten. Ontwikkelen en ook inzetten. En dat niet allemaal vanzelfsprekend is, dat dan ook tot een goed eind komt. Dat hebben we ook gezien vandaag. Maar dat mag ik morgen doen. En volgende week weer een mooie offroad editie, waarin jij ook hebt meegedaan, Peter, vorig jaar. En het gaat gewoon lekker. Goede coachings, leuke gesprekken met mensen. Ook wat lezingen tussendoor. Ook wel weer heel tof, Peter. Dus weet je, het loopt gewoon lekker.
Goed om te horen. Ja, goed. Ook erg goed eigenlijk. We hadden een beetje ziek en zeer bij de kinderen. Dus het was even een beetje improviseren vandaag. Hè. We nemen op afstand. Dus zal sommige mensen al horen. Maarten zit in zijn eigen huis en ik zit aan de keukentafel. Dat hoort er ook bij. Dus ook ondernemen, hè, improviseren. Maar we zijn vandaag weer even bij het nieuwe hoofdkwartier geweest van Koerspret. Niet veel mensen weten dat, maar we gaan een grote verhuizing doen naar een grote pand in Almere. En daar even allerlei dingen gekeken voor stellingen. En hoe gaan we het allemaal inrichten dat het voor logistiek zo goed mogelijk is. En dat gaat eigenlijk heel erg goed. Dus het zijn altijd leuke dingen om weer een soort van de basis breed te maken om weer heel hoog op te kunnen bouwen. En het wordt volop gekoerst, dus dat vind ik ook altijd mooi. Vandaag met de schuine ogen naar de koers gekeken. En dan als road captain kriebelt het toch wel van waarom maken ze deze keuzes en dat soort dingen. Maar soms een beetje achteraf kijken, maar daar gaan we zo naartoe. Vandaag was het bij Jumbo-Visma toch wel een fuck-up, mag je zeggen. En ook alweer heel goed, want ze zaten met 3 man bij de laatste 4. Maar dan moet je wel gewoon winnen. Maar daar zo later meer over. Maarten, de laatste keer dat we elkaar spraken zaten we in Utrecht, hè, bij de Trekstore. 2 supermooie afleveringen opgenomen. En vlak voor Milan Sanremo.
Met Roderick. Als je de aflevering met Roderick is wel echt eentje die... Ik was echt aan het sidderen op de weg terug naar huis toen we dat hadden opgenomen. Het is echt wel heel gaaf om daar eens nog terug naar te luisteren. Dus als je die nog niet gezien hebt, dat is even aflevering 6. Etappe 6, hè?
Ja.
Dat was super fijn. Zeer gastvrij daar. Je kunt gewoon binnenlopen en inderdaad fietsen tussen de fietsen. Kijken naar koers, maar ook genieten van het mooie materiaal wat er stond in die winkel, was eigenlijk wel tof. En dan ook nog goede gesprekken. Vooruitblik naar Milan Sanremo, was dat, hè?
Ja, zeker.
Jij hebt denk ik ook hele mooie dingen gezien. Ik zei dat we Mathieu zou winnen. En dat was eigenlijk een beetje vanuit een soort van chauvinisme. Omdat ik eigenlijk dacht dat, heel eerlijk gezegd, Pogacar zou winnen.
Ja.
Dat deed hij niet. En dat was dus best wel bijzonder eigenlijk. Want ik was niet verrast over hoe ze koersten. Maar ik was wel verrast over hoe goed Mathieu was. Jeetje mina, man. Ik bedoel, het bleef zo cool. Als een soort van een coole kikker bleef hij gewoon zitten. Bidonnetje aannemen. Pogacar gaat in de aanval. En hij trapt zo dat gat dicht, joh, zittend. Ik denk, wat krijgen we nou dan, joh? Ongelooflijk.
Ja, jij noemt het een coole kikker. Ik zou het een beetje lacht- en jachtluipaard noemen. Hij zit te kijken naar zijn prooi, muisten. Dan denk je, paat, dan heb je hem toch.
Ja, ja, ik ben ook vegetariër, Peter. Misschien helpt dat, ik weet niet.
Ja, een kikker eet ook vliegjes, toch? Die zit ook al stil.
Ja, die moet ook zo uit het zo tong door. Oh, nou, dat is de chameleon die de tong doet.
Ja, hij was super tof. Ja, hij was al fantastisch goed, hè. En ja, we hebben elkaar even aan de telefoon gesproken. En dat is een van de redenen waarom we deze podcast hebben gedaan. Dat we af en toe aan de telefoon zitten. Dat we zeiden van, hey, hadden we een microfoon moeten zetten. En eigenlijk kwam gelijk al, zaten we weer 20 minuten verder te praten uit enthousiasme. Maar eigenlijk conclusie ook daar weer van was de gretigheid wat Pokertje zo maakte. Dat ze 's ochtends een bed uitstappen om beter te worden en nog meer te gaan voor dat doel wat ze voor ogen hebben. En ja, je had wel een mooie kijk op, Maarten.
Ja, zeker. Weet je, ik probeer altijd een beetje in de... in de huid te kruipen van de persoon. En dat is echt wel... gaaf om dat nu ook weer te doen. Want ja, ik zie gewoon iemand die gewoon een spelletje aan het spelen is. Weet je? En alsof hij gewoon leuk vindt om uitgedaagd te worden. Weet je, we hadden al... Ja, ik weet niet of jij dat ook gehoord hebt, maar ik had al in het voorjaar begrepen dat hij gespot was op de kasseien van Parijs-Roubaix. Ja, en dan laat hij het in het midden liggen tot het laatste moment. Hè. Volgens mij vorige week kwam ineens in bericht naar buiten. Ja, ik ga ook Roubaix rijden. Ja. Weet je, dit is iemand die houdt van die uitdaging. Ik bedoel, je ziet gewoon, 2 jaar geleden was dat, hè, toen Vingegaard voor het eerst die Tour won, zie je ook dat hij dat spelletje aan wil gaan. Hè. Het spel tussen de aanvallen van de ene kant was dat Roglic toen en de andere kant was dat Vingegaard die dan weer overnam. En hij pareerde gewoon in zijn eentje alles, totdat hij eigenlijk niet meer kon. Dus best wel, hij laat zich zo makkelijk uitdagen en... Hij vindt dat spelletje volgens mij gewoon hartstikke leuk. Dus als ik nu observeer vanuit mijn rol ook als leiderschapstrainer en coach. En ik kijk naar wat doet hij nou. Dan denk ik, hij is gewoon... Hij laat zich gewoon uit de tent lokken, weet je. Alsof die uitdaging die zo'n Van der Poel en in het verleden ook Wout van Aert. En ik hoop dat we hem ook in de ronde van Vlaanderen gaan zien. Maar weet je, die strijd, dat vindt hij gewoon mooi volgens mij. Hij houdt helemaal niet van in zijn eentje op 80 kilometer voor de meet al voorop rijden. En dan naar de finish bollen met 2 vingers in de neus. Nee, hij vindt het mooi omdat die tweestrijd. En in de Milaanse Remo hebben we dat natuurlijk gezien. Dat Ganna, nou ja, weet je, volgens mij is er één iemand... Die echt boven zichzelf uitgestegen is naast Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar, dat is Ganna. Man, die kwam van achter, die zat erbij, die kwam, oh man, en dan, ik dacht, erop en erover, dacht ik, erop en erover. Man, wat is dat verdomd? Ik wil zo'n actie, je bent al, zeg maar, ja, je komt van achteren. Ze zijn echt niet met jou bezig, zeker van de Poel niet. Dan moet je erop en erover. Ja. Ik bedoel, dat is toch een van de lessen, Peter, die jij ook geleerd hebt als jong manneke.
Tuurlijk.
Als je al een beetje gaar bent, je moet gebruik maken van dat momentum wat je op dat moment hebt.
Maar ik denk ook echt dat hij mentaal supersterk daar gereden heeft. Hij weet wat hij kan en hij weet, heb er een soort van bewust laten los in mijn ogen ook wel, dat hij toch een beetje zegt van, oké, ik moet er wel af, maar ik kan beter nu net even... Mijn wattage vastpakken die de komende 4-5 minuten kan doen. Omdat ik dat zo vaak altijd al doe. Dus ja, dat heb je heel goed in controle eigenlijk om dat vast te houden. Dus en dan zie je dat hij eigenlijk, omdat hij zo vertrouwen heeft in zijn ding, wat hij kan doen, die 4-5 minuten, wat hij op de baan natuurlijk 100.000 keer gedaan heeft, zie je dat hij daar het verschil maakt.
Ook, hè?
In de tijdrit ook. Dus hij kan het heel goed timen. En dat is ook mentaal spel. Hè? Dus hij weet precies wat hij kan. En als je weet wat je kan, dan kan je dat ook benutten. En ik denk dat hij dat zo op die manier aangevallen is. En dat hij daardoor ook zo boven zich uit kon stijgen. Omdat hij gewoon continu ook...
Ja, zeker.
Het is ook een beetje die rode lap op die stier. Hè? Want die rode lap was dan Pogacar en Mathieu van der Poel. En dan denk je, die ga ik gewoon pakken. Die ga ik gewoon pakken. Als ik dan terug ga naar mezelf, dan had ik wel eens... Wat ik al wel leuk vind. Ik ben tijdrijden geweest vroeger. En ik vond het altijd heel leuk, omdat het ook een soort mentaal spel is. En ik weet zeker. Nog een keer heel goed was op het NK... Bij de profs tijdrijden was het nog continental rennen. Dus ik wou graag die stap omhoog maken. En toen startte ik achter Wilco Kelderman op het podium. En ik zeg zo, tegen Wilco was bij de junioren een beetje concurrent altijd. En bij de belofte maakte hij de stap eerder naar de profs. En ik start 1 minuut achter hem. En ik zeg vlak voor de start, ik zeg Wilco tot zo. Dus dat mentale spelletje had ik hem toch zoiets van... die zal gedacht hebben, kloten, daar komt die koning, die gaan we toch niet pakken. Uiteindelijk had ik hem wel gepakt.
Peter, die amateur.
Ja, en dat kraakte hij misschien pas later. En dat ik hem ingehaald, dat hij uiteindelijk kon erom lachen, want ik was gewoon echt wel in orde ook. Maar dat is wel het mentale spel, wat je dan op dat moment voor de start al eigenlijk tijdens de race bezig bent. En dat kan ook heel goed gedaan, denk ik. Maar ja,
zeker. Nou ja, maar Pogacar is toch ook, bedoel, die vindt dit gewoon geniaal. Die vindt het gewoon leuk. Daarom komt hij volgens mij weer terug bij Vlaanderen. En komt hij straks Parijs-Roubaix ook doen. Omdat hij weet, dan heeft hij concurrentie. Dan is hij niet de alleen heerser die boven iedereen en alles uitsteekt. Dan wordt hij het vuur aan zijn schenen gelegd. En dan voelt hij dat hij buiten zijn comfortzone moet komen. Dat is hoe ik er naar kijk. Ik denk, jeetje man. Wat een gast. Echt.
Ja, het is fantastisch. Ja, ik noem het zelf ook altijd wel een beetje. In mijn andere podcast heb ik het ook wel eens benoemd. Ik zie Mathieu van der Poel echt als een coureur. En die stijgt boven zijn huid op een gegeven moment dat hij dan moet. Of dat de situatie voordat dat hij met zijn koersinstinct, automatisme, dat hij dan kan toeslaan. Hè? En dat zie ik bij Wout van Aert. Is voor mij in mijn ogen meer een atleet. En die vertrouwt op zijn atletisch vermogen en kunnen eigenlijk. Nou, en dan zie je vandaag, waar we straks op terugkomen, zie je dat hij eigenlijk de sprint verliest. Omdat hij vertrouwt op het atletisch vermogen. En als je kijkt naar een Mathieu van der Poel, ja, die is ook wel een atleet natuurlijk, maar veel meer een coureur. Dus die valt veel meer in een hokje, als je hem in een hokje kan stoppen als coureur, in mijn ogen.
Succes.
En met Pogacar is het eigenlijk een beetje ertussenin. Die is en een coureur, maar ook een enorme atleet.
Ja, zeker. Dus ja, en wat ik... Weet je, ik heb vandaag helaas de koers niet gezien. Dat is jammer, maar die gaat me zo meteen bijpraten. Dus dat vind ik wel mooi. Dan kunnen we daarna eens even een goede analyse erop loslaten. Maar kijk, wat ik ook bij Pogacar zie, is dat hij... Weet je, ik zeg altijd tegen mensen, wielrennen is schaken op een fiets. Weet je, je moet een beetje de poppetjes kennen en weten wat ze kunnen. Dan kun je je strategie aanpassen, met jou kunnen, op dat wat de tegenstander doet. En op die manier winnen. Ja, ik ga er zo vanuit. Ik heb even wel een review gelezen net van hoe de koers gegaan is vandaag. Maar dat zie je dat er vandaag niet helemaal gegaan is. Ik denk dat de tegenstander niet helemaal goed is geschat op de potentie en het kunnen. En daarin een verkeerde aanname gedaan is. Hè. Aannames doen is natuurlijk altijd niet echt een goede om je strategie op te bepalen. Maar ja, als je verder geen informatie hebt, dan moet je het daarmee doen. Maar om nog heel even daar terug te komen bij wat ik in Sanremo zag, en dan nog heel even ook Pogacar in dat licht is te bekijken. Volgens mij houdt Pogacar gewoon onwijs van dat spelletje wat wielrennen heet. En is hij dus inderdaad die atleet. Maar hij is ook tactisch, zullen we zeggen. Ik weet niet of hij echt tactisch supersterk is. Want hij doet sommige dingen waarbij je echt denkt van ja, een normaal mens zou daar nooit aan beginnen. Maar het is ook wel een beetje want ik bedoel, als je 80 kilometer voor de meet gaat aanvallen, Peter, wat denk jij dan?
Ja, dat is moeilijk, hè. Kijk, ik heb nooit in de situatie geweest dat je zo enorm beter bent dan de rest. Maar ja, probeerde mezelf... We zijn wel wielrenners. En wielrenners proberen zelf voor de gek te houden van... dit gaat dan wel eens lukken. En ik denk dat hij ook echt een wielrenner is in dat opzicht. Dat hij niet te veel bezig is met wat als.
Ja, precies. Ik vroeg me net ook al af... zou die een wattagemeter op zijn fiets hebben tijdens een wedstrijd?
Ja, ik denk het wel. Maar ik denk niet dat hij daarop gaat koersen.
Nee, daarom. Dus en ik denk die dat heel uitgerekend doet.
Ja.
Die komt dan zo Pogacar en een Van der Poel. Want volgens mij Van der Poel is ook zo iemand die denkt... Ja joh, weet je, wattage, oh, dat zie ik zo meteen wel, weet je wel.
Precies. Ja, dat denk ik ook. Dat maakt het verschil tussen atleet en een coureur.
Ja, schitterend. Ik vind het echt wel heel mooi. En dat noem ik ook het spelletje. Weet je. Een coureur is iemand die gewoon het spel beheerst. En ook zekerheden inbouwt. Ja, ik wilde net ook al zeggen, op 80 kilometer voor de meet gaan, heb ik natuurlijk wel eens gedaan. Maar ja, dat was in een kopgroep, ze me zeggen, komen. En dan met een soort van chasse-patat weer terug ingehaald worden op 20 kilometer voor de meet. Maar nooit zo lang vooruit blijven.
Nee, wat is je langste solomaten?
Goh, ja,
in een UCI-wedstrijd?
Ja, met laatste rem, 180. Zoiets, 180.
En die naar de finish ging?
Ik denk Roubaix, hè? Toen zat ik in de kopgroep met Johan van Summer in 2011. En dat was... Daar gingen we op 90. Dus ja, 150 kilometer, zoiets.
Ja, lekker hoor.
komen er wel. Maar goed, nu komen die koersen, hè, waarbij je dus het ook voordeel heeft om in de kopgroep te zitten. Vlaanderen is al zo'n koers waarbij je echt heel ver kan komen vanuit een kopgroep. Mits je natuurlijk een klein beetje het kan temporiseren met een groepje. Maar Roubaix is natuurlijk bij uitstek de wedstrijd waar je vanuit een kopgroep die koers kan winnen. Omdat je zoveel voordeel hebt door niet te hoeven wringen, gas geven, remmen, optrekken, stilstaan, rennen. Dat voor al die kasseistroken, dat je gewoon heel soepel die kasseistroken over kan rijden, is zo'n ontzettend voordeel. Ja, en dan kun je fit, ik wil bijna zeggen fris, maar dat is natuurlijk nooit zo met kasseien, maar je kunt er relatief fit die finale in komen. Super vet om dat vooruitzicht weer te hebben.
Ja.
Snap jij dat Pogacar gaat rijden komend weekend en volgend weekend?
Ja, tuurlijk. Het zijn de twee grootste wedstrijden in het voorjaar. En Pogacar is de grootste renner, misschien wel samen met Wout en Mathieu natuurlijk. Maar is de grootste die nu rondrijdt. En die wil gewoon ooit een keer Roubaix ook gewonnen hebben. Dus ik snap heel goed dat hij daar gaat. Ook omdat hij een coureur is. Hè? En een coureur die wil gewoon koersen in de mooiste koers die er zijn. Ja, en daar valt Roubaix gewoon onder. En ik weet nog wel dat hij voor start stond in Strade. Ja, en dan zag je eigenlijk dat iedereen was bang voor Pogacar, behalve Pitcock. En Pitcock kwam eigenlijk een soort van in de buurt. En toen gelijk nadat hij gevallen was, zei het team, ja, hij gaat niet naar Roubaix. Ja, ik dacht, we moeten eerst nog wel eens zien, Pogacar bezitten waarschijnlijk zelf wel. Maar dat maakt typeert hem wel erg, dat het team het eigenlijk misschien niet wil en dat hij gewoon wel wil. En dat zegt ook wel iets over de coureur Pogacar.
Ja, ik vind het machtig mooi. Want weet je, we gaan straks gewoon weer zo'n finale. Ja, mits er natuurlijk van alles fout gaat. Maar dat is natuurlijk wel in Roubaix. Je kunt niet de kasseien worden niet voor jou opnieuw in de straat gelegd. Het is gewoon allemaal een open koers. En je rijdt zo je wiel aan diggelen. Ook al hebben ze, afgelopen weekend was ik bij een mountainbikewedstrijd en zag ik daar een steentje van een bandenmerk. En ze hebben allemaal van die inserts. Heb je dat gezien? Man?
Dat heb ik in mijn banden zitten.
Heb jij dat ook in je binnenbanden zitten?
Ja, van mijn strandfiets.
Ja, precies. Maar dus dat zijn die wat is het, gele, groene, zit schuim erin. Of
ja, niet? Ik heb inliners in mijn strandfiets zitten. En waarom? Omdat ik wel iets zwaarder ben dan de gemiddelde. En op het strand is een bandendruk is cruciaal. En ik wil niet eigenlijk dat de continu mijn velg beuk. En door die inset blijft hij net een beetje in de bocht. Kan ik harder, kijk, later remmen, dat ik meer in kan halen.
Ja, de band blijft er beter op liggen.
Ja, dus ja, dat is net een beetje maat.
En je houdt je velg heel.
Zeker. Dus dat is allebei een beetje positief natuurlijk. Ja, maar dat is een heel ander verhaal. Maar laten we even gaan naar Dwars door Vlaanderen. Want Dwars door Vlaanderen, ik vind het wel heel interessant.
Ja, de rest vanzelf.
Ja, want ik vind het heel interessant eigenlijk hoe jouw visie er is. Dus wat er eigenlijk gebeurt voor de koers uit. Hè, Jumbo-Visma, Visma-Liesebijk moet ik zeggen. Ik zeg nog steeds Jumbo, maar Visma-Liesebijk, die moeten eigenlijk iets goed maken. Dus je ziet dat ze eigenlijk een gameplan hebben om die koers te gaan winnen. Dus probeer ik op een verschillend moment in de koers het heft in handen te nemen om het verschil te maken. En dat zag er eigenlijk wel heel goed en heel sterk uit als team. En op een gegeven moment komt er een situatie. Er zijn heel veel situaties geweest in de koers waar het hard gemaakt werd. Bijvoorbeeld Thibaut de Grosso die al met 70 km te gaan op kop gaat sleuren. Mats Pedersen die al met 80 km wil gaan loopt te boren. Ja, op een gegeven moment komen er vier man voorop. Helemaal aan het einde dan in de finale. Met drie man, Visma en Nielsen Paulus. En dan hebben we Wout van Aert, Thies Benoot en Matteo Jurgensen.
Nou, dat zou je zeggen, hè?
Dan is het eigenlijk, net als met Ian Stannard destijds met Quickstep, je mag nooit verliezen. Tenzij er echt dat er iets gebeurt dat er eigenlijk niet kan. Nou, wat gebeurt er? Wout van Aert die zegt heel, die zie de laatste weken eigenlijk niet echt floreren wat hij eigenlijk zou moeten zijn. Hè? Dus hij is niet dat wat hij is geweest. Maar goed, hij kan komen, hij komt van de berg af. Dus hij moet nog een beetje die piek krijgen in hun gevoel. Dus ja, laten we die koers maar winnen door Wout. Want dan gaat hij misschien wel beter zijn voor Vlaanderen. Ja, ik heb zoiets aan, elke koers moet je winnen. Dus ook als team zijn, dan moet je proberen daar wat uit te halen. Maar straks, hoe zou jij het aangevlogen hebben? Dus Wout van Aert geeft eigenlijk aan als kopman. Jongens, ik wil een sprint. En jullie moeten mijn lead-out doen en dan klop ik hem wel even. Hè, plat gezegd. Ja, op dat moment onderschat hij eigenlijk Niels Paulus. Die komt er vaker al rap aan. Achteraf is het natuurlijk heel makkelijk praten, hè, want op dat moment, als hij dat tegen mij gezegd had, als ik in die kooggroep had gezeten, dat ik ook misschien ga rijden voor Wout. Maar ja. Ik vind het wel een kwalijk van hem, omdat hij misschien niet goed genoeg was, dat hij eigenlijk die kansen van Ties en Jurgensen weghaalt. Want die kan het ook omdraaien. We willen winnen als team. En volgens mij is het samen winnen is nog steeds het motto. Als je zorgt dat je de kastanjes uit Vuurland haalt door Niels van Paulus, kan je eens nog steeds printen. Dus ik had eigenlijk altijd de situatie bij te trekken helemaal, omdat niet de Ronde van Vlaanderen is of Roubaix is. Laat Ties Benoot deze koers proberen te winnen. Jurgensen won vorig jaar. Laat Ties Benoot wegrijden. Laat Paulus erachteraan rijden. Dat hij afgedraaid is en boem, laat Wout van Aert zo naar de finish rijden in plaats van een sprintje. Of als hij dan nog terug wordt gepakt, op het moment dat hij terug wordt gepakt, gaat Jurgensen. Dan heb je eigenlijk 3 keer een pijl waar je op kan gokken. En als dat niet is, kan je nog sprinten met hem. Maar dan heb je wel alvast weer een jasje uitgedaan in de sprint tegen Wout van Aert. En dan Wout van Aert 1 pijl moeten schieten en dan Paulus al 3 pijlen om eigenlijk terug te doen. Dus ik snap wel waarom Wout van Aert graag wil winnen. Dat het misschien de makkelijkste kans zou zijn. Maar waarom ga je niet voor zekerheid? Ja, Maarten, dat was even een pauzetje. Hè? We zijn net mensen, denk ik. Hè? Die kleine had weer even een ongelukje. Maar we nemen 's avonds op en dan kan het gewoon gebeuren. Dus de jongste teller, die moest ik even naartoe vliegen. Maar we gaan weer verder waar we gebleven waren een beetje.
We waren deze houden we er gewoon in, dus het gaat niet eens knippen, dat is mooi.
Ja, nou ja, weet je.
Tuurlijk, het is een podcast, dus het moet kunnen.
Precies dat. Dus,
dat. Wij zijn gewoon mensen, Peter, je hebt helemaal gelijk. En volgens mij, ik heb net ook even mijn dochter aangespoord om. Die kwam net terug van een hardlooptraining. Ze zit bij de triathlonvereniging hier in Arnhem ook. En ze rijdt af en toe het mountainbike-wedstrijd. Eigenlijk begint ze nu steeds meer te mountainbiken. En doet ze af en toe nog wat iets met de triathlonclub. Maar dus ik herken het wel. Dat achter de broek aan zitten. Nou ja, moest letterlijk iets anders doen. Maar ja, goed. Ook dat hoort erbij.
Ja, ik denk de meeste ondernemers zijn ook vader of moeder. En dan weet je ook gewoon dat erbij het hoort in het leven. En hebben wij niet anders. Dus wij zijn ook net mensen.
Nou ja, volgens mij past dat ook wel, zeg maar, als we dat dan toch als brug moeten gebruiken voor waar we het net daarvoor over hadden. Namelijk over de Dwars door Vlaanderen tactiek van Visma Leasebike.
Precies.
Het is toch ook een klein beetje.
Het zijn net mensen.
Het zijn net mensen. En ook daar gaat het wel eens niet helemaal goed.
Nee, maar goed. Ik schets natuurlijk even dat. Dat Wout van Aert, die maakte gewoon een misser in principe om te missen. Hij had.
Maar goed, even één ding, hè? Want hij trekt dit naar zich toe. En dat vind ik knap. En dat is leiderschap. Absoluut. Alleen. Zeker. Hij zit daar niet alleen, hè? Ik bedoel, er zitten knappe koppen in de auto. Er zitten knappe koppen bij hem in die groep. Ze kennen die Paulsen. Paulus, sorry. Ik vergeet het. Ik denk telkens dat het een Deen, maar dat is een Amerikaan. Ze weten dat je, ook al ben je met 3, je moet geen lead-out doen. Nooit niet. Voor niemand niet. Want die zit gewoon in het wiel, lekker gewoon te doen. En die hoopt dat ze niet wakker worden.
Precies.
En dan sukkelen ze dus gewoon in slaap.
Ja.
En dat is wat er gebeurd is hier. Waardoor ze dus eigenlijk dachten, nou, we fixen het wel even. Maar dit had natuurlijk gewoon op 20 kilometer voor de meet, hadden ze gewoon om de beurt moeten gaan demareren. En die gast gewoon helemaal zoek moeten rijden.
Ik denk
dat
het ook.
Dat is wat ze moeten doen. En helemaal niet wachten. Dus ik weet je, ik vind het. Ik vind het oprecht als mens, vind ik het echt wel bewonderingswaardig dat Wout dit naar zich toe trekt. Alleen hij had ook gewoon pissed off kunnen zijn. Maar jongens, luister. We waren met z'n vieren, inclusief de ploegleiding, hier verantwoordelijk voor dit eindresultaat. Dus ik kan het wel maar aan me toe trekken. Maar dit is wel ook wat ik zie. Kijk, nou begin ik al zeg maar te denken aan hoe zou je zeg maar 2024 evalueren volgens als je bij zo'n ploeg zit. En ik heb daar wel gedachten over, maar goed, die zou ik niet nu.
Nee, maar ga eerst even terug. Ik vind het wel leuk. Als je renner was geweest en je was een van die 4 geweest en jouw kopman, laten we teruggaan in de tijd, dat we zeggen, wel vorige keer verstoken met Oscar Freire. Stel je voor, je had daarin gezeten met Oscar Freire en er zat nog een snelle man, laten we zeggen, Thor Husshofft. In principe heb je maar eigenlijk bijna altijd, maar dat is toch heel snel, Husshofft. Wat zou je dan ook zeggen als Oscar blijft zeggen, jongens, ik ga hem sowieso pakken?
Ja, maar kijk, je zit met z'n 3, hè? Dus dit is Oscar en ik ben erbij en dan zou er nog iemand bij kunnen zitten.
Ja, whatever.
Gewoon een Tony Fletcher, noem maar wat. Hè? Ja. Dan moet je toch de breedte van de ploeg in gebruiken, Peter. Ja. Sorry hoor, maar dat is dus het schaakspel wat we moeten spelen.
Vind ik ook.
En dan moet je inderdaad voor het collectief gaan. En kijk, als Wout inderdaad gezegd heeft, nee, we doen het op deze manier. Ja, dan zeg ik, dan is het echt al een grove fout. Maar dan is het dus ook gebrek aan leiderschap, gebrek aan relativiteit op dat moment. Hè, aan relativeringsvermogen van de ploegleiding. Die zegt, ja, joh, luister, maar we gaan niet met één iemand in het wiel. En je noemde net, hoe heet die, niet Cummings, maar hoe heet die van Sky toen. Stannard, ja, Stannard. Joh, ik ben zo slecht in namen, Peter.
Nee, dat geeft niet.
Of het met de ouderdom komt of niet, maar ik ben blij dat jij me nog paraat hebt. Ian Stannard, ik bedoel, die pakt hem ook gewoon.
Ja.
En je moet dus altijd zeker voor het onzekere nemen. En je hebt 3 paarden om op te wedden.
Precies, en niet de minste ook. En ik had van Ties Benoot ook wat, die is zo slim altijd, hè, met koerstactieken. En die had ik toch wel hoger ingeschat eigenlijk.
Ja, en Matteo is natuurlijk ook gewoon een killer. Hè? Die was vorig jaar. Dus die zeggen, hij rijdt met nummer 1 notabene op zijn rug. Dan nou goed, ik vind het inderdaad. Nou, ik snap.
Kijk, en wat ook wel. Wat ik had. Dit is nou. We hebben het goed besproken en weten wat er is. Wat gebeurt er nou in zo'n busmaten? Dus nou gaat. Dus die jongen, 3 jongens. Hè, Wout zegt, ja, jongens, sorry, ik heb het verkloot. Maar wat gebeurt er nou intern binnen zo'n bus? Want ik denk dat dat heel interessant is.
Ja, zeker. Kijk, iedereen trekt natuurlijk nu. Kijk, er is natuurlijk best wel een cultuurgebonden ploeg, hè, Visma Leasebike. Het gaat ook over wat hebben we met elkaar afgesproken en hoe gaan we daarmee om. En in dit geval is dat dus ook, weet je, van Aert trekt het meteen naar zich toe. Dat is natuurlijk knap, het is dapper, het is, weet je wel. Maar iedereen baalt, jongen. Iedereen baalt, die stemming die staat helemaal op zijn kop. Die bus die wil zo snel mogelijk weg. Wil helemaal niks meer met die koers te maken hebben. Dus het is, je schaamt je kapot dat dit zoiets gebeurt. Dat geloof ik meteen. En alle berichten die ik lees, zie ik dat ook terugkomen. En dat is best wel, nou ja, weet je. Het is echt wel knap dat ze zo in de spiegel durven kijken. Hè? Dat ook Wout meteen zegt, joh, ik was egoïstisch. Dat mag niet, dat is ook niet wie ik ben. Dan zal ik meteen maar een NLP-les erin gooien. Je gedrag is nooit wie je bent. Is alleen maar een afspiegeling van wat je in dat moment of op dat moment denkt dat het beste is voor jou om succesvol te zijn. En dat is wat er nu gebeurt. Hij heeft gewoon inderdaad niet naar de ploeg gekeken, naar de ploeg het draagvlak van de ploeg heeft hij niet benut op dit moment. Dat is wat hier gebeurd is.
Ja, eens. Ja, en ik vind wat jij ook al zei, ik vind het ook een fout vanuit de ploegleiding, vanuit de auto.
Zeker. Ja, omdat hij gewoon, weet je, uiteindelijk, als je de hashtag samen winnen hebt, moet je het ook samen
juist
doen.
Juist, precies.
En ze weten hoe het werkt, want anders word je niet 1, 2 en 3 in de Vuelta 2 jaar eerder, in 2023.
Juist.
Je, dat is precies hoe het moet. Je moet je zwakste man als eerste uitspelen.
Ja,
en als die toevallig kan winnen, moet je niet verder kijken. Dan moet je die uitspelen. Kijk, en dat deden ze in de Vuelta fantastisch. Dus ja, weet je, ik ben ook wel gewoon ook wel nieuwsgierig naar wat er daar in die laatste kilometers gezegd is tussen de auto en die 3 renners die daar met z'n 3 rijden. En weet je, je weet gewoon, die Paulus is gewoon echt wel een coole kikker.
Hij is ploegmaat geweest, ze weten precies hoe die is natuurlijk.
Precies.
En dan moet je wel natuurlijk toegeven, als je terugkijkt naar de cijfers die online gooit de Paulus, hij heeft een maximum wattage van 1100 watt. Ja, normaal gezien is dat Wout van Aert 1 been, bij wijze van spreken. Nou, maar goed, los daarvan.
Luister Peter. Jij hebt ook wel eens een wedstrijd gewonnen, hè?
Ja.
Ik bedoel, hoe voel jij als je de kans ruikt dat je kan winnen?
Ja, daar ga je altijd voor. Maar ik denk
snap
dat.
Je? Nee, maar dan zit je, dan kun je ook die 1100 watt, dan kun je meer dan je denkt, hè?
Ja, maar ik had nooit.
En met 1100 watt, ik bedoel, even één ding, hè? Want ik heb bij Dennis Menshoff in de ploeg gezeten, die trapte wattages waarbij ik dacht, ja, dat doe ik met mijn pink.
Ja.
Maar die was ook zo aerodynamisch. Die hoefde helemaal niet zoveel kracht te leveren om die snelheid te halen die ik met mijn volle lijf wel moest leveren. Dus ja. Weet je, dit is wattage zegt nog niet alles. Hè? Je moet naar die factor van aerodynamica kijken, positie, momentum, sprintvermogen. Dat is allemaal moet je meenemen in dit geval. Hè?
Ja. Ja, maar ik had ook emotie met emotie gaan reageren, hoor, denk ik. Als ik daar die bus in stapte, ik had alles in twee getrapt, denk ik. Bij wijze van.
Eventjes wat dingen op zijn kop zetten. Ja, en, absoluut. En, dat is zeker gebeurd.
En
ja.
Ook gelijk met, hè, dus dan zag ik de volgende vraag ook naar jou toe. Ook met het oog op de komende 2 weken. Hè, want we zijn eigenlijk als team in de breedte hebben mega laten zien dat we aanwezig zijn. Ze hebben dus niet gekoerst tegen Pogacar van de Poel. En ik denk dat de teams... andere teams minder goed waren in de breedte. Maar ja, hoe ga je nou zo'n soort van fuck-up... hoe kan je hier nou eigenlijk beter uitkomen naar volgende week toe? Ik denk dat het vertrouwen in de absolute kopman Wout van Aert... die het moeilijk gaat moeten maken voor Mathieu of Pogacar... dat die niet op de afspraak was vandaag... en dat het vertrouwen daardoor niet gaat groeien... en dat je daardoor misschien op een andere tactiek naar volgende week moet gaan... en dat Wout dan maar niet uitgespeeld gaat worden... en dat ze op een andere manier moeten gaan doen.
Nou ja, goed, kijk, wat we vandaag wel gezien hebben... en dat staat echt buiten kijf... is dat zij met 3 man naar de finish kunnen rijden. En als er een ploeg is... en dan hebben we ook nog gezien dat Van Baarle ook gewoon oké is. Hè, hij is in orde.
Zeker.
Die zitten niet ver achter. Dus die kan er in principe ook nog als 4de man... het spel mee gaan spelen. Maar ja, weet je... als je niet... ja, als je met Van der Poel en Pogacar, laat daar nog een Ghana bij komen.
Pedersen.
En Pedersen, die in Gent-Wevelgem ook gewoon echt een Van der Poeletje doet. Ja, er zijn zoveel goede mannen op dit moment. Je moet daar dan het collectief gebruiken. Maar nu kun je 1 man uitspelen en het lukt niet. Maar goed, even 1 ding, hè. Want aan de ene kant... ben ik met je eens. Maar aan de andere kant is het ook wel echt de wake-up call... Hè, dat het anders moet. Dat er dus inderdaad in de breedte van de ploeg gedacht moet worden... en niet als één renner uitspeler gedacht worden. Kijk, en daar is deze ploeg... die zal een tactiek... en dan zijn we al een beetje aan het voorbeschouwen op Vlaanderen... maar die zal een andere tactiek moeten gaan varen... dan die ze nu gedaan hebben. Een overtal situatie creëren in de koers... en dan... de breedte van de ploeg benutten om zo ver mogelijk in de koers te komen. En dan hopen dat je met die mannen mee kan op het moment dat ze gaan. En we hebben Jurgensen ook al heel goed zien rijden. En dan zou het best wel eens kunnen zijn dat je daar gewoon dat spel moet gaan spelen. En die breedte van die ploeg moet gaan benutten. Dus een Benoot die laat zien dat hij goed is. Matteo Jurgensen laat zien dat hij goed is. Van Aert is toch beter dan ik verwacht had, moet ik eerlijk zeggen. Die was echt... In de E3 niet goed. En nu staat hij toch wel weer gewoon daar waar hij moet staan. Dus ja, ook al maakt hij het niet af. Ik denk wel dat de tactiek gaat moeten zijn. Hè, Peter. Want je moet, als je zo met 3 man in de finale kan komen... moet je de breedte van de ploeg gebruiken. Absoluut.
Dat denk ik ook. Maar dan moeten ze wel eerst daar komen in het elite groepje... met Mats Pedersen en Wout en Mathieu en Pogacar en Ghana.
Ik zou niet wachten.
Ik zou ook
als
niet
je 3 man hebt... Nee, ik zou niet wachten. Als je 3 man hebt, zou ik gewoon echt die koers... kijken of je 1 van die 3 mannen in een kopgroep kan krijgen. En dan vanaf daar die koers gaan managen, zullen we zeggen. Waarbij je die andere 2 kijkt of je die aan kan laten haken bij die grote mannen. En het liefst misschien wel 2 man vooruit krijgt. Met een Wout van Aert of een Thijs Benoot. Of een Matteo Jurgensen. Dan wel een Dylan van Baarle. Om die van voren te krijgen.
Ik denk dat
wanneer je moet pieken, hè?
Ik denk ook dat ze meer een coureur-tactiek moeten gaan benutten dan een atleet-tactiek. Als je bijvoorbeeld, ik noem maar een scenario, hè, je kan 101 scenario's bedenken altijd. Maar stel je voor dat een Ghana voorop komt samen met Jurgensen. Dan zou Wout van Aert alleen maar moeten aanhaken in het wielen, niet over moeten nemen. Absoluut. En dan komt die coureur eigenlijk naar boven. En dat doen ze niet, want ze hebben allemaal een ego.
Ja, precies. Dus is even de vraag van wat is nou... Kijk, ik ben namelijk best wel een fan van ego, omdat je daarmee voor jezelf goed zorgt. Alleen in dit geval, er is een verschil tussen egoïsme en egocentrisch zijn. Hè? Egocentrisch zijn is dat je voor jezelf er bent, maar wel denkt aan anderen. Naast dat je voor jezelf te bent. Egoïstisch is dat je het eigenlijk alleen aan jezelf denkt, ten koste van de ander. En nou ja, dat is eigenlijk hier nu gebeurd. Dus dat egoïsme is doorgeslagen. Laten we zeggen, het egocentrische is doorgeslagen naar egoïsme.
Ja, nee, dat snap ik.
Ja, dat is wat je hier ziet. Ja.
En dat is ook wel gelijk het moeilijke natuurlijk. Hè? Maar goed, zeker. Ook daarin, ik denk dat met die ego ga je niet samen winnen. Dus nee, de ego's moeten aan de kant.
Ja, je hoeft niet naar de kant. Alleen je moet het dus vanuit de egocentrische blijven bekijken.
Ja, uit
het
teambelang.
Dat je dus goed voor jezelf zorgt. Juist, en het teambelang daarnaast blijven houden. Want anders kun je er niet zijn voor je ploeggenoten. Hè, wat Wout van Aert eigenlijk in de E3-prijs had, kon hij er niet zijn om als sterk pion ingezet worden voor de ploeg. En nu is hij weer sterk. En trekt hij eigenlijk te veel naar zich toe. Waarin hij eigenlijk vergeet, ja, jongens, maar wij zijn Visma Leasebike. Wij kunnen in principe elke koers winnen als we met zo'n overtalsituatie komen. Alleen moet je wel benutten. En dat hebben ze nu niet gedaan. Ze hebben nu geprobeerd één man uit te spelen, waarbij ze één iemand gewoon als een soort in een soort zetel naar de finish gebracht hebben. Peter, dat heb jij ook eens meegemaakt.
Ja, zeker. Meerdere keren.
Die zouden we er niet meer bij halen, toch?
Voor mij mag Nino voor altijd even terugkomen natuurlijk, hè. Van de insiders die weten waarover het gaat.
Ja, daarom. En als je die podcast nog een keer wil luisteren. Welke etappe was dat, Peter?
Ja, aan het begin. Maar dan mag je ze zelf zoeken. Ja. Als je finish wil halen, moet je alle etappes luisteren natuurlijk.
Ja, zeker. Ja. Parijs is nog verder, zijn er lang niet klaar.
Zeker. Nee, superleuk. Ja, ik kijk er wel erg naar uit, maat.
Ik ook.
De hoogmis komt er natuurlijk aan en daarna de helft van het noorden. Ik denk dat we daar weer op puntje van stoel kunnen gaan zitten. En ja, het is ook gelijk een interessant onderwerp, hè, wat er in die kopjes omgaat. Daar hebben wij het natuurlijk graag over. En dat is ook een beetje wat wij proberen te onderscheiden in onze podcast ten opzichte van anderen. Misschien is wel iets meer koers gedreven als dan het ondernemende blik. Maar dit komt eigenlijk ook terug in de onderneming.
Ja, zeker weten. Pardon. Ik ben afgelopen jaar samen met Jan Willem Brummelman dus inderdaad een onderneming aan het opzetten rond persoonlijk leiderschap en teamtrainingen. En ook voor ons is het koers kiezen. En af en toe dan doe je dingen waarbij je denkt, had ik dat wel moeten doen, weet je wel. Dan, waardoor je dus ook een soort van solistisch bezig bent. Maar de kracht zit hem juist in de 1-2'tjes die Jan Willem en ik hebben, waarin we elkaars visie gebruiken om wat we dan neerzetten, om dat dan te versterken. Dus weet je, wat dat betreft past die strategie van Visma Leasebike vandaag, is wel echt wel een mooie spiegel om dat op mezelf te projecteren. Van, trek ik niet soms te veel naar me toe, weet je? Ga ik niet te solistisch bezig? Hoe kan ik dan daarin met elkaar, met Jan Willem dus bijvoorbeeld, die kar blijven trekken. Maar dat geldt bij jou ook, Peter, want wij zijn deze podcast natuurlijk samen aan het doen. En het is ook altijd een 1-2'tje met ons doen.
Precies. Ja, samen
winnen. Hoe geef je een voorzet en hoe zet ik jou met een vraag in de spotlight?
Ja in je kracht.
In je kracht, precies.
Ja, precies. Het is wat jij omschrijft. Dat komt bij mij zo herkenbaar voor. En ik denk ook dat je, als je onderneemt met iemand anders, dus ik doe met Michel, je moet elkaar proberen te versterken op de punten waar je goed in bent, maar ook juist elkaar durven te remmen waar je minpunten zijn. En we hebben het in de eerste etappe besproken met Michel. Dat is mijn compagnon. Mijn les eigenlijk was altijd dat ik afgeremd moest worden, omdat ik te graag wou altijd. En die zegt, hey, wacht even. Ik snap dat je dit zegt en het is leuk, een goed idee. Maar als we het zo en zo doen, hoe zou je dan naar kijken? En dan denk je, eigenlijk heb je goed gelijk. Dit kunnen we veel beter maken. En dan stuur je het net weer een beetje bij. En dan wordt het eigenlijk nog beter. Dus soms sparren of nadenken of geremd worden door iemand. Of juist versterkt worden door een goede juiste vraag stellen. Ja, dat is wel heel interessant.
Maar was hij dan meer de ploegleider voor jou? Of was hij meer de Tiche Benoot, zullen we zeggen, en was jij de Wout van Aert, zoals vandaag?
Nee, ik denk meer de ploegleider toch wel. En dan was ik toch wel meer een soort van, ik was de road captain, hè? Dus ik ging proberen de lijnen uit te zetten in de koers. En dan als de ploegleider belt of door je oortje praat, van luister, dit moet er gebeuren of dit komt eraan of waarom doen we het zo? En dan ga je overleggen, maar ik denk er daarover. zegt hij, ja, maar wacht even, heb je hier al aan gedacht? Weet je wel, er komt straks nog een wind van links. Misschien is dat het moment om nog een keertje door te trekken. Dan denk ik, ja, fuck, dat is eigenlijk een goed moment. Laten we dit doen, jongens. We gaan straks links en dan gaat het op de kant en we trekken gelijk door. Of er komt het klimmetje aan, wat vandaag ook was. En dan één keer met 4 man voorop zitten waar je 3 man zelf mee zit. Ja, en dan wordt eigenlijk dat helemaal beter. Maar dan moet je wel die support en die ondersteuning hebben vanuit de ploegleidersauto.
Ja, precies. Maar ook durven, denk ik, als road captain om die koers op het moment suprem ook uit te vouwen, toch?
Ja, zeker.
Misschien nog even een mooie reflectie dan vanuit jouw punt. Wie zou de road captain zijn bij Visma Leasebike hier vandaag geweest?
Goeie vraag. Misschien Dylan van Balen. Ik denk Dylan. Maar die zat er niet bij natuurlijk, hè?
Nee.
Maar Thies Benoot kan het ook. En soms is een road captain heel duidelijk, hè, binnen het team. Dan zie je gewoon, oké, dat is de road captain. Bijvoorbeeld, zag vandaag Christophe rondrijden. En ik meen dat hij 97 zegens had of zo tot nu toe in zijn carrière. En dan denk je toch, dat is echt een baas. Maar dat is zo'n belangrijke figuur in zo'n team als Uno X. Dat is echt de road captain van die ploeg. En als je bij Visma is dat misschien net nog even... Kijk, in mijn ogen, een kopman kan niet ook een road captain zijn. Nee, en Wout van Aert is wel echt die captain binnen dat team. Maar hij moet eigenlijk iemand boven hebben staan die dan hem terug durft te roepen.
Of de spiegel even voorhoudt. Want
precies.
Terugroepen vind ik altijd een beetje aan een negatieve kant. Maar
nou, ik
denk uiteindelijk als je gezamenlijk het doel deelt, je wil allemaal winnen. Dan precies. Is eigenlijk het juiste spiegel even voor. Joh, gaan we hiermee bereiken wat we willen? Is de vraag die je dan stelt.
Precies.
Dat is dan ook inderdaad aan de ploegleider. Mooi dat jij daar Michel voor hebt. Michel heet hij, hè?
Ja, Michel.
En dus, ik zag het, ja. Michel.
Ja, het was dan. Michel,
ja. Mooie naam. Ik vond het is Michel. Maar het is helemaal niet Michel, het is Michel.
Ja, dus, maar ik moest ook even wennen aan het begin, hoor. Maar, ja, nee, maar dat is mijn ploegleider. En ik denk dat ook best wel... Dat moet je ook kunnen vertrouwen, hoor. Denk ik, dat je dan, als je dat vertrouwen weer niet hebt, maar, hebben we vorige keer over gehad.
Wat is jouw visie dan daarop vandaag? Ik bedoel, ja, Tosh van der Zander kan natuurlijk ook. Dylan van Baarle was misschien wel de road captain. Maar dan kom je in zo'n finale en dan... Weet je, dan gebeurt het wat wij gezien hebben natuurlijk. Maar wat is er dan misgegaan in de communicatie tussen de auto en die renners?
Ik denk echt dat Wout gewoon gezegd heeft van jongens, ik maak hem af vandaag. En dat het te kort nagedacht is over wat andere scenario's had kunnen zijn. Wat hij eigenlijk altijd moet hebben. En helemaal als ze van jongen goed kennen.
Ja, zeker. Maar even één ding dan. Hè. Jij hebt de finale gekeken. Ik moet hem nog terugkijken. Maar heeft Wout gewoon in het duur gezeten? Of is hij gewoon op kop gereden?
Nou, kijk, schermen, dan gaan ze de finale in. De laatste 15 kilometer is het eigen reis met z'n vieren kop over kop. En Wout heeft gewoon de call gemaakt. Ik wil sprinten in voor de winst. En op een gegeven moment, de laatste paar kilometer, dan doet Paulus gaat een beetje verzaken. Zoals dat zou iedereen doen. Hè? Je bent de vierde, je bent alleen. Dus ze gaan maar een beetje achterin hangen. Nou, dat doet hij ook. En op een gegeven moment rijdt Jurgensen en Thies rijden gewoon zo'n hoog tempo. En die gaan met z'n tweeën door de laatste bocht heen. En Jurgensen die gaat eigenlijk aan vanaf de bocht naar de finish. En dat is toch best wel een eentje. En Thies die gaat aan. En eigenlijk op het moment dat 250 meter komt, gaat Paulus al staan. En die komt er langs. En die komt heel langzaam. En Wout ziet hem en denkt, shit, en die kraakt en die gaat zitten. En is klaar.
Ja, bizar vind ik.
En dan denk ik, ja... Stiekem vind ik het eigenlijk wel heel erg leuk, want ik ben altijd voor de underdog ergens.
Maar dat ben ik met je eens. Ik bedoel, maar, natuurlijk, weet je, jij weet ook, ik ben fan van de ploeg. Ik heb er natuurlijk zelf ook bij gereden, dus ik ben wat dat betreft wel een beetje teleurgesteld. Ik werk af en toe ook nog voor ze, maar dus wat dat betreft ben ik echt teleurgesteld. Maar ik vind ook wel ergens wel gaaf dat dit soort dingen gewoon gebeuren.
Precies,
en,
ik
en
ook.
Ik vind het strategisch gezien vind ik het echt wel aan de ene kant een wake-up call en aan de andere kant ook wel echt een beetje een ondoordachte actie.
Ja, het is een gemiste kans.
Absoluut.
Ja, en
dat is zo mooi geweest om in die vibe van, we hebben het Dwars door Vlaanderen al gewonnen, we gaan nu Ronde van Vlaanderen in en we zijn scherp, we zijn in de yes, en die hebben ze echt wel nodig, hè, die yes, want man, wat hebben ze een slecht jaar achter de rug afgelopen jaar. Tenminste, in de breedte wel goed, hè, wat ik gaaf vond aan afgelopen jaar is dat je dus uit die tweede linie renners naar boven ziet komen, hè, zo'n Jurgensen die laat zich ineens zien in Parijs-Nice, in de Tirreno hebben we andere renners gezien. We hebben in Parijs-Roubaix gezien dat die gebroeders die nu naar Bora zijn gegaan, Van Dijken, ineens laten zien hoe goed ze zijn. Weet je, het is wel echt wel gaaf om te zien hoe dan zo'n ploeg zich weerbaar opstelt en zich dan weer laat zien. Maar ja, je mist wel de...
Maar kijk, ik snap echt oprecht niet... Je bent in Dwars door Vlaanderen. Je bent niet in de Ronde van Vlaanderen. Hè? Laten we vooropstellen. Ik denk dat Wout van Aert 100 keer liever Vlaanderen of Roubaix wint dan Dwars door Vlaanderen. En waarom gun je niet zo'n Thijs Benoot, die zo verschrikkelijk belangrijk is voor zo'n team, waarom gun je hem niet überhaupt een kans om een keer zo'n grote koers te winnen? Hij moet hem nog wel inkoppen. Hè? Maar dan heb je hem in ieder geval een kans gegeven. Als ik Thijs Benoot was geweest, ik had de hele achterbank in de bus kapot getrapt, bij wijze van spreken. Van ja, dit was mijn kans geweest. En ik doe zoveel voor jullie als knecht. En ik wil alles voor je blijven doen. Want dat doe ik volgende week ook en die week erop. En de rest van het jaar maakt me allemaal niet uit. Maar nu is er een mini kans, een 1% kans. Dat die neem je eigenlijk ook van zo'n jongen af. En ik kan wel zeggen, ja, mijn fout, snap ik wel. Maar nog, die fout is mij twee keer zo groot, omdat je die kans niet weggegeven hebt.
Precies. Ik denk dat dat ook de stemming is geweest in de bus. Dat je, weet je, Wout, je ziet het ook in podiumfoto's. Weet je, Wout die staat gewoon naar de grond te staren. Die weet wat hij gedaan heeft.
Ja. Hij is prof. Kijk, dat weten die renners ook wel. Maar even goed neem je... Tenminste, als ik in mezelf spreek, ik had het meegenomen naar de volgende koers. En dan niet omdat ik niet van anderen wil rijden.
Wat
zou
je dan voor, volgende koers? Wat zou je doen? Jij als renner in die ploeg, zou je dat meenemen? Of zou
ik zou het gewoon wel mee... Ja, ik zou sowieso minder happy zijn. En ik weet gewoon die euforie. Als jij aan tafel zit met de jongens en bent eten en je hebt gewonnen, dan gaat alles, dan voel je het in je zenuwen. En dan voel je al die prikkels van, nou, ik sta aan, weet je wel. En laten we vonden, ik ga hem gewoon weer beuken. Maar ja, nou is het toch een soort van, ja, de sfeer is niet happy de peppy. En we gaan gewoon een beetje met toch wel een beetje zagrijnig kopjes er zitten eten. Want dat zit er gewoon in. En dat is niet één keer weg. En dan ga je toch die voorbespreking, jongens, we willen niet hetzelfde als vorige keer, want dat gaan ze zeggen. Dat is niet enthousiasmeren om te winnen. Ik zou gewoon zeggen op ze...
Copy-paste, was mooier geweest.
Ja, ze moeten gewoon eens een rugbyteam hier, jongens. We pakken ze gewoon, weet je wel. In plaats van dat gejammer van, dat was net niet. Maar ja, ga dat maar eens erin krijgen. En helemaal bij renners die heel veel nadenken, hè. Dus ik zie zo'n Alpecin, ik vind stiekem Alpecin echt een mega goede ploeg geworden in de klassiekers. En waarom? Omdat ze zich altijd goed plaatsen, ze zien de koers goed. Het is een team met coureurs. En en Visma zit toch een stukje atleet eroverheen. En dan ga je toch twijfel maken. Nou, als je twijfel maak je foutjes, als je dingen erin slijt wat niet goed moet. Je moet echt gewoon de jongens vol gas op scherp zetten. En dan misschien een beetje met een grove hand. Van, dan niet letterlijk, maar wel gewoon echt, jongens, met het mes op tafel. Dit gaan we gewoon nooit meer doen. Hoe kunnen we dit zo snel mogelijk veranderen?
Het is wel grappig, want je triggert me te denken ook over, weet je, leiderschap. Hè? Leiderschap zonder lidmaatschap is niks. Maar wat we vandaag gezien hebben, is dat de lidmaatschap boven leiderschap gezet is.
Ja.
En er is dus geen leiderschap getoond.
Nee.
En dat is wat hier niet goed gegaan is. Het is wel echt een mooie afsluiting, hoor. Het is een andere kijk op hetzelfde. Maar ja, lidmaatschap. Je hebt leiderschap nodig om lidmaatschap te kunnen ervaren. Maar je hebt lidmaatschap nodig om leiderschap te kunnen ervaren. Dus het is een soort van paradox die daarin zit. Zei ik het nou goed of niet?
Ja, ik snap hem. Ik volg hem. Ik vind het ook goed.
Precies, want
alleen
kan niet zonder leiderschap.
Maar ik ben nou wel op zoek
en
naar
leiderschap iemand. Leiderschap kan niet zonder lidmaatschap, heel simpel. Ja, dat is het.
Precies. Doel. Maar ik ben nou wel echt op zoek naar iemand. Ik weet niet of ze dat hebben, hoor. Dat die echt de boel nou goed op scherp kan zetten. Als een Marijn Zeeman bijvoorbeeld. Maar ik weet dat van. Ik heb heel veel geleerd van Graeme Brown, hè, ook ploegmaat van jou geweest. Ja. Daar heb ik een jaar mee samen mogen fietsen. En die kon eigenlijk, als het zoiets gebeurd was, jongens, wie F. Hè, dat is Australisch accentje. Maar jongens, nu gaan we het echt anders doen. En dan kon hij gewoon best wel boos worden, maar wel op een manier waarvan je dat binnenkomt en denk je van, ja, ik ga morgen ga ik aan en dan ga ik het helemaal anders doen.
Ja, ja en dat heb je nodig nu. Deze week, het is natuurlijk maar een weekje, hè? Herstel naar richting de... Het is woensdag, man. Het is nog maar een paar dagen.
Precies.
Zondag is die hoogmis al. Ja, je moet dat uit je systeem krijgen. Je moet weer dat kwartje weer op zijn kant zetten en de andere kant op flippen. Dat moet gewoon die kant op. En het enige wat je daarvoor nodig hebt, is met elkaar ook gaan beslissen. Kijk, je kunt daar één iemand voor aanwijzen. Een Affini is volgens mij wel iemand die ook een stem in kan zetten. Mm-hmm. Volgens mij kan een... kan Dylan dat ook erg goed. En Tosh kan dat volgens mij ook wel. Dus je hebt wel wat mannen die dat soort dingen al vaker meegemaakt hebben. Zoals ze nu die hebben meegemaakt.
Ja, tuurlijk.
Er moet inderdaad de stemming omgezet worden. Anders dan gaat het niet worden wat ze willen. Naar mijn optiek ook niet. Ja, absoluut. Ja.
Mooi.
Dus dat is de afdronk van de Ronde van Vlaanderen voor hen.
Wie gaat er winnen?
Een beetje een bittere nasmaak.
Wie gaat Overmars winnen?
Ja, jeetje man, ik hoop gewoon van de pool weer. Dat is, maar dat gaat niet zomaar zijn. Dat gaat een koers worden, jongen. Dat gaat Pogacar gaat zijn tandvlees laten zien. Maar ik zit nog eens even verder te kijken. Pedersen, weet je, die heeft natuurlijk iets fabelachtigs mooi gedaan in Gent-Wevelgem. Maar dat was zonder die twee. Dus ik verwacht dat er heel vroeg gekoerst gaat worden. Omdat Van Pedersen denkt, ja weet je, ik moet voordat die mannen gaan, moet ik ook mijn kans pakken. Dus er gaat waanzinnig gekoerst worden. Dus nogmaals, ik hoop van de poel. Omdat ik toch wel een klein beetje chauvinistisch ben.
Ik volg je daar. Ik volg het. Ik ben ook van de poel fan en ik zou ook echt vet vinden als Mathieu gaat winnen. Maar ik zou het ook stiekem Mats Pedersen, die zo verschrikkelijk goed rijdt.
Ja,
als er zo'n verrassing komt, dan kan ik er ook echt, echt van genieten.
Ja,
en dan denk ik, dit is wel de sport waar ik zo mooi vind. Hè? Dus die underdog ook kan winnen, ook al is Pedersen geen underdog. Maar al zou je er tussenuit glippen in de laatste kilometer. En dan Pogacar en Van der Poel naast hem staan bijvoorbeeld. Zoiets zou ik ook wel echt vet vinden. Maar goed, laten we hopen dat Van der Poel wint, want daar zijn we fan van.
Ja, ja, zeker. Ja,
maar ik hoop zeker, ook oprecht, dat we Jumbo of Visma, moet ik weer zeggen, ik ga elke keer hetzelfde herhalen. Ga ik nog 100 keer fout doen. Visma Leasebike. Ik hoop dat die echt in de Ronde van Vlaanderen de stempel gaan drukken op de koers. En voor mij mag Dylan van Baarle ook nog een keertje winnen. Maar
zeker, zeker.
Het lijkt me ook.
Ik verwacht inderdaad ook zoiets. Dat zij gewoon en masse met de hele ploeg op elk heuveltje gaan trekken of demareren. Ik zou gewoon niet met de hele ploeg gaan rijden meer. Want dat levert niet op wat ze willen. Gewoon elke keer spervuur aan demarage. Iedere keer meezitten. En dan zo groot mogelijk aanwezigheid in die kopgroep creëren. En dan kunnen ze iets doen in de finale. Maar als ze gaan wachten tot Van der Poel gaat of Pogacar. Daar twijfel ik over.
Ja. Mooi. Dat
mooie
was een
koers. Ik heb er al zin in.
Ik ook.
Ik zag al op een puntje op mijn stoel. Ik zit al op een puntje op mijn stoel.
Zo is het. Op naar de hoogmis. Mensen, bedankt voor het luisteren. De Road Captains, etappe 7. Zit er weer op, Maarten. Ja. Heb je nog een uitbrander of gaan we rustig afsluiten?
Ik vind het gewoon weer gaaf, Peter. Dank voor deze weer. En ik kijk nu al uit naar de volgende. Zullen we voor Robert de volgende doen?
Lijkt me een goed plan.
Oké, top. Goed. Spreek je wel.
Volg ons op de social media kanalen en tot de volgende etappe.